onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het 41ste vers. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen, waarop uw woord mij hoop gegeven had. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd terwijl ik bad. Wanneer, o God, zou ik uw troost ontvangen? Het 41ste vers van Psalm 119. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we van Psalm 27 het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vervolgens wordt u gelezen uit Hooglied 5 en daarvan de versen 9 tot en met 16. De schriftlezing voor deze middag is uit Hooglied 5, vers 9 tot en met 16, na de geloofsbelijdenis en Psalm 27, het 5e vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten we ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen, Hooglied 5, verzen 9 tot en met het einde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande in de kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als het berken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende meren. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turquoise. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmerpilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalt is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, met de hulp van de Here een begin maken aan de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we lezen in verband daarmee zondag 1 van het troostboek. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 1, daar wordt gevraagd, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zou dankbaar zijn. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Here in gemeenschappelijk gebed. Het is, Heere, voor de tweede maal op deze zondag dat u ons de gelegenheid schenkt om een plaats te zoeken onder uw woord. Dat u komt met uw woorden en wat spreekt daarin toch uw langmoedigheid, uw grote, uw taaie geduld met ons. En u komt u deze middag, wanneer u het geeft tot ons, met een boodschap over de enige troost die er in leven en sterven te vinden is voor mensen die van nature leven in een troosteloze wereld, in een troosteloos bestaan, misschien wel met allerlei zelfgezochte en zelfgemaakte troost die toch niet echt troosten kan. En u roept het zulke troosteloze mannen en vrouwen, jongens en meisjes nog toe. Beken toch, heden, wat tot uw vrede dient. Er is troost bij mij. O Heere, wilt u dat onderwijs van deze middag zegenen? Geeft u ons wat nodig is bij het luisteren? Wilt u voor de enige troost in leven en sterven plaatsmaken in ons hart en in ons leven? Maakt u ons ook door het woord van deze middag verlangend naar die troost, zoekend naar die troost. Heere, geeft u dat duidelijk mag worden waarin die enige troost gelegen is en waarin niet. En als we nog buiten die troost leven en buiten die troost staan, geeft u dat het vanmiddag op ons af zou komen. Nee, niet als een doel in zichzelf, maar wel om een mens echt verlegen te maken om datgene dat er nog bij u te verkrijgen is. Heere, wat bent u dan goed dat u dat woord nog verkondigen laat. En we bidden of u het wil brengen in de harten van jongens en meisjes, van jonge mensen onder ons, van mannen en vrouwen. Gedenk ons, zoals we hier aan de middag van deze dag zijn opgekomen. Of zoals we thuis meeluisteren. U kent alle noden en alle zorgen die ons drukken en bezwaren kunnen. En wat is er veel waarmee we het moeilijk kunnen hebben. De zorgen over ons gezin wanneer u het gaf. De zorgen over ons huwelijk wanneer het misschien onder spanning staat. De zorgen over de eenzaamheid als we ouder worden. Of als we misschien nog jong zijn en toch eenzaam. De zorgen over onze gezondheid. Heere, gedenkt u in alle moeite en in alle zorg. En schenkt u de genade om al die zorgen te wentelen op u de Heere. En zou u ons ook vanuit de zorgen van dit leven bepalen willen bij datgene wat er ligt op de bodem van al onze vragen. Heere, wilt u zo met een ieder zijn, ook op onbegrepen wegen. Mogen we aan u opdragen, degene die de kinderzegen niet hebben ontvangen. En voor wie dat een kruis kan zijn, schenkt u ook daarin troost, Heere. Ontfermt u zich over degenen die rouw kennen in hun leven. We dragen ze aan u, de God van alle vertroosting, op. We bidden u voor degenen die een eenzame strijd moeten strijden tegen eigen gevoelens, tegen eigen geaardheid. Ontfermt u zich ook over hen. Heer, wilt u degenen die afgedwaald zijn nog terugbrengen. Weest u, Heere, met degenen die geestelijk gesproken in grote nood kunnen verkeren. Het kan zo donker zijn, Heere. Het kan misschien ook wel de waarneming in het leven van onze ziel zijn, dat er haast geen sprankje licht is. En dat de nood maar groter wordt. En zalig worden steeds onmogelijker wordt. Heere, wanneer het zo is, zou u willen leiden. En als u leidt, dan zult u toch ook voor die verschrikkelijke wanhoop bewaren. Dan schenkt u toch ook, juist daar de nood het hoogst is, toch een straal van licht en van hoop. Maar dan leidt u toch ook verder, totdat de mens de rust mag vinden op goede gronden. En zou u dat ook willen doen? Ook in onze gemeente. Heere, denk aan uw volk van door u van ouds verkregen. Geeft u in hun leven ook onderwijs op de weg. U weet wat ze nodig hebben. Aan vermaning, aan vertroosting, aan terechtwijzing, aan bestraffing, aan onderwijs. Wilt u uw dienaar gedenken en al uw dienaren die uitgezonden worden om uw woord te verkondigen. In zichzelf vermogen ze niets. En het geldt ook, Heere, voor de dienaar die u aan deze gemeente verbonden hebt. Heere, wilt u hem toch geven wijsheid, woorden in de mond, de zaken in het hart. En dat hij uw woord in alle bewogenheid en met liefde, gebonden aan uw woord, mag uitdragen. En dat de prediking van deze middag niet alleen in woorden zal zijn, maar in betoning van geest en van kracht. We bidden u voor degene die werkzaamheden hebben te verrichten die noodzakelijk zijn, ook op uw dag. U weet ook van die omstandigheden af. Heere, wilt u het woord, wanneer ze het op een ander moment nog zullen naluisteren, waarschijnlijk zegenen. En wilt u ook krachten geven bij het werk dat er te doen is. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Denkt u aan de hulpverlening onder de vluchtelingen. Aangrijpend wat we horen en wat we vernemen. En wat we kunnen lezen in de kranten. Mensen van huis en haard verdreven. Mensen die leven onder voortdurende oorlogsdreiging. Wat onderscheidt ons, Heere, van zoveel anderen die dat moeten meemaken? En u geeft ons nog dat we in vrijheid en in betrekkelijke veiligheid kunnen leven. U geeft ons daarboven nog uw woord. U geeft ons nog tijd van genade. En Heere, geeft u dat we die tijd niet zullen verkwanselen. Maar dat we de tijd van ons leven kostbaar zullen achten. En dat we onze onsterfelijke ziel die u ons gaf kostbaar zullen achten. En dat we er ook werkzaam mee gemaakt mogen worden. Heere, zegen de prediking van uw woord over het rond van deze wereld. Op zendingsposten. Op evangelisatieposten. Zegen de verkondiging van uw woord onder het volk Israël. Laat velen ook vanuit het oude verbondsvolk Israël toegebracht worden tot kennis van de Christus der Schriften. Ontfermt u zich over onze gemeente. Alle werk dat gedaan wordt, we bidden om een zegen over het zondagsschoolwerk. Het werk van de vereniging en ook van de jeugdvereniging die op deze dag bijeenkomt. Heere, verbind er uw zegen aan en laat het een middel mogen zijn om jonge mensen te binden aan uw woord en aan uw dienst. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad en voor het ambtelijke werk dat ook in deze pas begonnen week weer gebeuren zal. Wanneer u het geeft, schenkt u wijsheid, liefde en kracht om dat te mogen doen. Gedenk ook de gezinnen van de ambtsdragers. Heere, we bidden u voor de klassesvergadering die aanstaande dinsdag gehouden wordt. Wilt u aan onze klasses denken, aan de verschillende gemeenten? Denk aan onze kerken en aan uw koninkrijk daarbuiten. Breid uw koninkrijk uit, ook nog onder ons, Heere. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duisternis. Hoor ons, wanneer we al deze dingen in het gebed voor u neerleggen in de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm en daarvan het 38ste en het 73ste vers. Psalm 119, vers 38. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken uit enkele trouw, och, dat uw gunst verschijn om mij uit angst en nijpend leed te rukken. Troost mij, uw knecht, die nu angstvallig kwijn. Mij is die troost beloofd in ongelukken. Het 38ste vers en ook vers 73 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in een drietal rondgangen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de Hudson Taylor Stichting voor hulp aan christenen in China. Deze collecte van harte bij u aanbevolen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 90 en daarvan het negende vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoeden ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Het negende vers van Psalm 19 na de prediking. Het is gemeente 2 augustus in het jaar 1717. In de pastorie van Dirksland zit een dominee, ganzenveer in zijn hand, en ingespannen schrijft hij aan het voorwoord van een catechismusverklaring die spoedig in druk zal verschijnen. En in dat voorwoord dat hij schrijft wil hij zijn lezers uitleggen wat hem bewogen heeft om deze catechismusverklaring te schrijven. En dan neemt hij zijn lezers mee naar zijn eigen jonge jaren. Toen hij, en nu citeer ik Johannes van de Kemp, want om hem gaat het, toen hij achterdochtig werd over zichzelf en met ernst begon zijn zaligheid met vrezen en beven uit te werken. Dat is moeilijk gezegd, zegt iemand vanmiddag. Wel, achterdochtig over jezelf, is het wel goed tussen God en tussen mijn ziel? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat zo onrustig maakte dat, ja, dat deze Johannes van de Kemp ging vragen, is er nog een middel? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wel, in die jonge jaren is het kleine, kostbare boekje dat de naam Heidelberger Catechismus draagt voor deze Johannes een gids geweest, te midden van zijn geestelijke vragen. En hij schrijft in datzelfde voorwoord dat het juist het feit is dat in die catechismus doorklinkt de praktijk van het geloof en de bevinding van het geloof dat hem zo sterk aansprak. En hij hoopt dat zijn lezers, de jongeren onder zijn lezers en de ouderen, zo worden aangesproken door ditzelfde boekje, dat het een spoorslag mag zijn om dezelfde enige troost in leven en sterven die hij door genade vinden mocht, ook te vinden. Dat was in het jaar 1717. En nu wij, 2015. We staan op het punt om de Heidelberger Catechismus opnieuw te gaan behandelen. Voor sommigen van u voor de zoveelste keer. Voor jongeren misschien wel de eerste keer dat je het bewust meemaakt. Maar wat zou het een zegen zijn als de behandeling van dit boekje door de Heere zo gezegend wordt dat het ook jou, ook u, mag brengen tot het zoeken en tot het vinden van de enige troost in leven en sterven. Laten we biddend daarom een begin maken aan de behandeling van de catechismus en gaan luisteren naar het onderwijs dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 1. En we schrijven bij de woorden van deze zondag: de enige troost van Christus bruid. De enige troost van Christus bruid. Drie gedachten. Allereerst staan we kort stil bij het boek van de troost. En dan wil ik deze middag een paar inleidende opmerkingen maken over de catechismus. En ook over de vraag waarom het is dat wij iedere zondagmiddag weer de catechismus aan de orde stellen en niet een tekst zoeken in de Bijbel zelf. Dat zou misschien ook wel bij jongeren vanmiddag de nodige vragen kunnen oproepen. Al ben je het gewend, maar vragen misschien ook wel die je vanuit de omgeving krijgt. Waarom is het dat jullie uit de catechisme spreken en niet gewoon vanuit de Bijbel? Het boek van de troost, dat is het eerste. Het tweede waar we bij stilstaan is het lied op de troost. Want zo zouden we antwoord 1 wel kunnen aanduiden. Dat is één grote lofzang. Daar waar het geloof mag verwoorden. De enige troost in leven en in sterven. Het lied op de troost. En tenslotte de weg tot de troost. Want hoe kom ik nu heel persoonlijk tot die enige troost in leven en sterven? Dat is vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Dus het boek van de troost, het lied op de troost en de weg tot de troost. De Heidelberger Catechismus, wat is dat voor een boekje? Ik zou daar deze middag een paar dingen van willen zeggen. Allereerst, dat is, en dat is een uitdrukking die u wel vertrouwd in de oren klinkt, het is een leerboek, zo noemen we het ook vaak, het leerboek van de kerk. Zo is het oorspronkelijk ook bedoeld. En dan gaan we in gedachten nog even terug naar de 16e eeuw. Dan is er ergens in het zuiden van Duitsland een zekere Frederik de Wijze, Frederik de Vrome aan de macht. En deze Frederik de Vrome was een man die de Heere echt vreesde. Een man die ook aan zijn onderdanen gunde dat ze de Heere door genade zouden mogen leren kennen. En wat Frederik de Vrome ziet in zijn rijk, dat is dat daar geweldig veel onwetendheid is. Ten aanzien van de grondstukken van de Bijbel. U moet bedenken dat in die tijd de mensen ook helemaal geen Bijbel in huis hadden, althans de meesten niet. En dan stelt deze Frederik een kleine commissie aan en die geeft hij de opdracht om een leerboekje te maken voor de kinderen en voor de jongeren, waarin de belangrijkste punten, de belangrijkste stukken van het christelijk geloof kort zijn samengevat. Wel, dat gebeurt. Dat boekje, dat leerboekje komt er. Het wordt geschreven vooral door Olivianus en Ursinus. Misschien wel bekende namen voor sommigen van ons. En dat boekje wordt ook gebruikt om kinderen en jongeren te onderwijzen. En dan trek ik meteen maar ook uit de les van de geschiedenis van de catechismus een heel praktische lijn. Onze catechismus en ook de catechismusprediking is dus zeker ook bedoeld voor onze kinderen en voor onze jonge mensen uit de gemeente. In dit boekje ligt een boodschap ook voor hen. Leerboek, dat is het eerste. Wel, dat kleine leerboekje wat dan in het zuiden van Duitsland ontstaan is, maakt een geweldige opmars door heel Europa, zouden we kunnen zeggen. Het wordt vertaald in allerlei talen. Het komt ook in vertaling in ons eigen land, in Nederland, terecht. En daar wordt het met zoveel waardering en zoveel herkenning gelezen in de kerken van Nederland, dat op de Dordtse synode 1618, 1619 ook de Heidelberger Catechismus aangenomen wordt als een belijdenisgeschrift. En dat er besloten wordt dat elke zondagmiddag uit de catechismus gepreekt zal worden. En dat brengt me bij een tweede aanduiding. Het was een leerboek, maar het is ook, mogen we wel zeggen, een preekboek. De catechismus is een boek dat stof bevat voor de prediking. De Dordtse vaderen hebben daar zoveel waarde aan gehecht, dat de catechismus zondag in, zondag uit, jaar in, jaar uit behandeld zou worden. Dat er in de acta opgetekend staat dat zelfs als een dominee alleen met zijn gezin overbleef in de kerk, omdat alle andere mensen weggingen vanwege de catechismusprediking, hij die prediking toch zou moeten voortzetten. Zoveel belang hechtte men daaraan. Waarom? Waarom is dat? En dan kom ik terug bij die vraag, waarom is het dat wij zo'n geschrift aan de orde laten komen? Wel, dat is onder andere vanwege het door en door bijbelse karakter van de catechismus. Dat is u waarschijnlijk ook wel opgevallen. En de kinderen die kunnen het ook zien in de catechismus die ze voor zich hebben. Daar staat de tekst van de catechismus in grotere letters. Maar daaronder staan kleine letters. En daar zien we allerlei tekstverwijzingen. Voor ieder stukje van de catechismus wordt er verwezen naar verschillende teksten, plaatsen in Gods woord. Wordt er gewezen op het bijbelse fundament. Wat de catechismus wil doen, dat is de boodschap van Gods woord kort naspreken en samenvatten. En zich voortdurend beroepen op de Bijbel. En daarom geven wij aan de catechismus ook een groot gezag. Zeker, het is een menselijk geschrift. Wij kunnen niet van de catechismus zeggen dat ze geïnspireerd is, zoals we dat wel zeggen van Gods woord. Maar toch heeft de catechismus voor ons gezag, een afgeleid gezag. En dan afgeleid in die zin niet voor zover ze de Bijbel naspreekt. Want als we het zo zouden zeggen, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat er in de catechismus ook nog allerlei dingen staan die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Voor zover het de Bijbel naspreekt. Nee, zo zeggen we het niet. Wij zeggen de catechismus heeft voor ons gezag, omdat deze belijdenis gegrond is op Gods woord. En omdat ze Gods woord naspreekt. Bijbelse karakter. Dat is een belangrijke reden om de catechismus aan de orde te stellen. En dan nog een andere reden. En die is ook erg belangrijk. Een geregelde behandeling van de catechismus zou ons onder de zegen van de Here kunnen bewaren voor eenzijdigheid. Kijk, iedere dominee heeft zijn eigen accenten in de preek. Dat mag, geloof ik, ook bijbels gezien nog tot op zekere hoogte. Jona werd met een andere prediking naar Nineveh gezonden dan Jesaja toen hij de hoofdstukken 40 tot en met 66 schreef. Bij Jona lag alle accent op het oordeel van God. En bij Jesaja ligt althans in het tweede gedeelte van zijn profetie, want in het eerste gedeelte is dat ook anders, maar in het tweede gedeelte de nadruk op de troost. En zo heeft Jeremia ook weer een bepaald accent. En Haggai wordt weer met een andere boodschap naar het volk gezonden. Elke dienaar van het woord zal in opdracht van de Here en biddend afhankelijk van de Here ook een bepaald accent leggen. Als hij dat maar in afhankelijkheid doet en biddend vraagt, Here, spreek, want uw dienstknecht hoort. Dus dat is bijbelsgemeente. Ik vind het belangrijk om dat toch nog even aan de orde te stellen deze middag. Als wij nou de 7 brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië hebben. In Openbaring. Dan ziet u dat dat allemaal brieven zijn van de grote koning der kerk. Maar elke gemeente krijgt toch een andere toespitsing van dat ene woord dat gepredikt moet worden. Al naar gelang nodig is. Maar laat dat waar zijn. Laten dan alle dienaren van het woord ook in afhankelijkheid van hun zender bepaalde accenten leggen, omdat ze menen dat ze die moeten leggen. Toch is het zo dat ze bewaard moeten worden voor eenzijdigheid. En dat het gevaar aanwezig is dat ze altijd alleen maar over of het een of over het ander zouden spreken. En in dat verband is de Heidelberger catechismus een zegen, als ik het zo zeggen mag. De Heere geeft ons in de geschiedenis van de kerk een leerboek waarin alle hoofdpunten van het christelijk geloof aan de orde komen. Helder, in een bepaalde orde. En wanneer we de geregelde catechismusprediking beluisteren, zal het dus gaan over het stuk van de ellende. En zal het dus gaan over het stuk van de verlossing, over het geloof, over de persoon van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, over de kerk, over het leerstuk van de vergeving der zonden en over het eeuwige leven. Zal het gaan over de wet van God? Zal het gaan over het gebed? Zal het gaan over de sacramenten? Al die dingen komen geregeld aan de orde. Het zou een dienaar van het woord kunnen bewaren en een gemeente voor eenzijdigheid. Preekboek, dat is het tweede. Derde, wat over de catechismus gezegd moet worden, dat is dat het ook een leesboek is. Wat een leesboek is, dat weten ook onze jongeren en onze kinderen. Een leesboek ligt misschien wel op je nachtkastje. Ik hoop dat je Bijbel er ook ligt. En dat die er niet alleen ligt voor de vorm, maar dat je daar ook uit leest. Maar een leesboek, dat is een boek waaruit we hele stukken achter elkaar lezen. Wel, zo was de catechismus ook bedoeld. Frederik de Vrome, over wie ik het zojuist had, gaf de opdracht in zijn tijd al om de catechismus te verdelen in 9 stukken. En iedere zondag moest aan de gemeente 1/9 deel van de catechismus worden voorgelezen. In een tijd, nogmaals, dat de mensen niet allemaal zo'n boekje in huis hadden. Zo'n catechismusboekje in huis hadden. Iedere zondag moest het voorgelezen worden, zodat de mensen vertrouwd werden met de inhoud van dit kostbare boek. Leesboek. Ik hoop, gemeente, dat het zo ook bij u, bij jou mag fungeren. En dan bedoel ik dit. Dat we op de zaterdagavond voor de zondag, of op de zondagmiddag, of ook door de weeks, de catechismusafdeling die aan de orde van behandeling is voor onszelf, al zullen lezen en zullen overdenken. En de teksten die eronder staan zullen opzoeken, om ons zo ook, ja, laat het vooral mogen zijn, biddend voor te bereiden op de leerdienst. Leesboek, leerboek, preekboek, leesboek, troostboek. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen in onze eerste gedachte. Een troostboek, dat is de catechismus ook. Voor hoeveelen van mensen die van nature zonder God en zonder echte troost waren in deze wereld, is dit kleine boekje al stof geweest tot diepe troost. In het leven van hoeveelen heeft de Heere de prediking van de catechismus al niet willen zegenen, om ze te leiden tot die enige troost in leven en sterven. Ik denk aan Kolbrugge. Zijn naam is hier vanaf de preekstoel vast vele malen genoemd. Maar als Kolbrugge op zijn sterfbed ligt, dan zegt hij het. Ach, dan heeft de mens niet zoveel meer om aan te denken en niet zoveel meer om te zeggen. Dan blijven de belangrijkste dingen over. Maar dan zegt Kolbrugge het. De Heidelberger, kinderen. De eenvoudige Heidelberger houdt daaraan vast. Dat is het boek van de troost, wat de Heere door zijn geest ook een boek van troost kan maken, heel persoonlijk, voor u, voor jou. En dan gaan we naar de inhoud van zondag 1. Eigenlijk is er iets bijzonders aan de hand met zondag 1. Dat ziet u ook wanneer u de catechismus voor u hebt. Want u ziet dat eerst zondag 1 een plaats krijgt in de catechismus en dat daaronder, in mijn Bijbel staat het ernaast, maar dat daarnaast of daaronder pas staat het eerste deel. Dat betekent, zondag 1 staat er dus nog voordat het eerste deel begint. Zondag 1 draagt het karakter van een inleiding. En hoe zou je zo'n leerboek, zo'n preekboek, zo'n troostboek, hoe zou je zo'n boekje nou beginnen? In de tijd dat de Heidelberger catechismus werd opgesteld, hebben vele mensen een catechismus opgesteld. Calvijn bijvoorbeeld in Genève heeft een catechismus opgesteld. Ik heb hem vanmiddag nog even uit de kast gehaald en er even in zitten lezen. Die begint met de vraag, wat is het belangrijkste, het voornaamste doel van het menselijke leven? Dat is de eerste vraag. Wat is het voornaamste doel van het menselijke leven? De Westminster catechismus, ontstaan in Engeland, begint eigenlijk met een soortgelijke vraag. Wat is het hoogste doel van de mens? Maar de Heidelberger catechismus, die ons door Gods leiding is aangereikt, begint met de vraag naar troost. Wat is uw enige troost? Dat is een veelzeggend woord, gemeente. Troost is een woord, zo las ik bij de voorbereiding, dat in het woordenboek van de mens niet stond in het paradijs. Toen was er geen troost nodig. Maar troost is er nodig sinds wij in zonde gevallen zijn en van nature zonder God zijn in deze wereld. Wat is het leven van de mens sinds de zondeval geworden? Iemand heeft eens gezegd, een mens wordt schreiend geboren. En als hij sterft, is er een laatste snik. En tussen die tranen ligt een tranendal. Is dat niet wat somber, vraagt iemand. Het is toch wel wat de Bijbel zegt. Vraagt u het aan Mozes. Mozes, de man Gods die 120 jaren oud geworden is. En als die zo oud geworden is, dan lezen we in de Bijbel dat zijn kracht niet was vergaan en dat zijn oog niet was verdonkerd. Mozes was nog krachtig, was nog sterk. Mozes, wat is het leven? Psalm 90. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Vraagt u het aan Jacob als hij in zijn hoge ouderdom tegenover de farao van Egypte staat en die farao wel ziet dat Jacob oud is. Hoe oud bent u? Kwaad en weinig zijn de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen geweest. Dat zijn de woorden van Jacob. En in dat tranendal, en de ene mens ervaart het vroeger in zijn leven, en de andere mens later in zijn leven. Sommige mensen misschien ook wel, wanneer ze nog maar heel jong zijn, dat het leven moeite en verdriet met zich meebrengt. In dat tranendal gaat een mens op zoek naar troost. Dat doen wij allemaal, op een bepaalde manier. Wij zoeken allemaal naar troost. Maar gemeente, weet u wat de ellende is van onze en wat de nood is van ons bestaan? Dat we die troost zoeken op alle plaatsen waar ze niet te vinden is. Niet echt te vinden is. Wij zoeken troost misschien wel in rijkdom. Wij zoeken troost in onafhankelijkheid. Wij zoeken troost in bepaald gezinsgeluk misschien. of in de liefde van mensen om ons heen. Wij zoeken troost in kunst of in mooie muziek. Wij zoeken troost op allerlei plaat. Is dat altijd verkeerd, vraagt iemand. Dat zeg ik niet. Alleen, het is als het erop aankomt, een troost die toch iets onvolkomens in zich heeft. Misschien moeten we het anders zeggen. Het is misschien meer afleiding dan echte troost. Het is in ieder geval geen troost die ons troosten kan in ons sterven. En daar wordt nu juist naar gevraagd in ons troostboek. Wat is uw enige troost? Beide in het leven? Dan zou er nog veel kunnen zijn waarmee we ons kunnen troosten. Maar nu ook in het sterven. Als alles je ontvouwt. Als je alles wat je bijeengebracht hebt moet loslaten. Als je misschien wel een geliefde man of vrouw moet achterlaten. Of kinderen. Wat blijft er dan voor troost over? Gemeente, mag ik die vraag deze middag is aan u en aan jou en ook aan mijn eigen hart leggen. Heel persoonlijk. Wat is nu uw enige troost in leven en in sterven? U begrijpt, dan gaat het niet om wat woorden, om wat naspreken van zondag 1, wat we uit ons hoofd hebben geleerd en wat we met ons verstand kunnen nazeggen. Maar heel persoonlijk, wat is nu je enige troost als je een keer sterven moet? Of ontbreekt die enige troost nog? Als onze catechismus op grond van het woord van God spreekt over de enige troost, dan is dat een wondergemeente. Want dan betekent dat ik u vanmiddag nog preken mag, dat er een enige troost is. Dat er een troost te zoeken is. En dat er een troost te vinden is. En van die troost gaat ons leerboek aan het begin spreken, in de inleiding. Als een soort, het is een woord wat ik geleend heb van iemand anders, maar als een soort lokaas, zegt een van de catechismusverklaarders. Een lokaas aan het begin. Waar gaat het over in de catechismus? Het gaat over de enige troost. De troost waarmee een mens echt getroost leven kan. En de troost waarmee een mens echt wel getroost sterven kan. En als die troost dan onder woorden gebracht wordt, we zouden kunnen zeggen, dan wordt er een lied aangeheven in de catechismus. Een lied van iemand die op de toppen van het geloof zich bevindt. Iemand als Paulus die het in Romeinen 8 uitjubelt. Wat kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus? Want ik ben verzekerd. Op zo'n hoog niveau treffen we de belijdenis van de enige troost van vanmiddag aan. En laten we daar eens naar gaan luisteren. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. En leg uw leven en uw hart er eens een ogenblik naast. Dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Hier zegt de leermeester het in de catechismus: dit is mijn troost, dat ik niet meer eigendom van mezelf ben. Dat is wel onze toestand van nature. En eigenlijk ook dat niet. Dat is de grote vergissing geweest toen de mens in zonde viel. Toen dacht hij dat hij door een greep naar de vrucht in het paradijs het eigendom van zichzelf zou worden. En zelf alle macht zou hebben over zichzelf. Maar hij viel ten prooi aan de heerschappij van de duivel. Dit is mijn troost, zegt de catechismus, dat ik niet meer het eigendom van mezelf ben. Maar dat ik door genade het eigendom geworden ben van de Heer Jezus Christus. Hij is, en dat klinkt in deze woorden door, hij is door genade de mijne geworden. En ik ben de zijne geworden. En wat ik nu leef, ik lig voor ziel en lichaam voor rekening van mijn borg en zaligmaker. Ik ben het eigendom geworden van Christus. En dan vragen we verder. Wie is die Heer Jezus Christus dan? Het is eigenlijk de vraag, en daarom hebben we Hooglied 5 gelezen. Het is eigenlijk de vraag aan de bruid uit Hooglied 5. Wat is uw liefste dan meer dan alle andere liefsten? Wie is die Heer Jezus Christus dan? En dan gaat de bruidskerk het zingen in antwoord 1. Hij is degene die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Wat is dat, gemeente, een geluk, als je dat op goede gronden zeggen mag. Dit is mijn troost, het eigendom te zijn van Christus. En hij is degene die voor al mijn zonden, de zonde van bedrijf en van nalatigheid, de zonde van mijn gedachten en van mijn woorden en van mijn daden, de zonde van mijn bedoelingen en de zonde die er leeft in mijn hart. Maar hij is degene die voor de schuld van al mijn zonden volkomen heeft betaald. Zodat er niets meer bij hoeft en niets meer bij mag en ook niets meer bij kan. Met zijn dierbare, kostbare bloed. Ziet u, en dat moeten we eigenlijk om de rijkdom een klein beetje te begrijpen van het antwoord. Ziet u de tegenstelling? Plaatst u het maar tegenover elkaar. Enerzijds een mens met een hemelhoge schuld tegenover God. Al zou je nou in heel je leven maar één zonde hebben gedaan, dan hebben we al een hemelhoge schuld tegenover God. Want dan hebben we gezondigd tegen een oneindige God. En nu, alle gedachten, alle woorden, alle daden. Aan de ene kant een mens beladen met schuld en met zonde en gedrukt. Een mens die niet betalen kan. En aan de andere kant dit lied. Dit is mijn troost. Dat Jezus Christus, wiens eigen ik ben, volkomen voor al mijn zonden heeft betaald. En dan zingt de bruidskerk verder. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is het tweede. En opnieuw. Weegt u die woorden even in het licht van de tegenstelling. Aan de ene kant ons natuurlijke beeld. Een mens onder de heerschappij. Dat wil zeggen onder de voortdurende dwingende regering van de duivel. Een mens in de ketenen van de vorst der duisternis. En aan de andere kant dit lied. Die mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost, gered. Nee, er staat niet die mij van de duivel heeft gered en verlost. Dat kan Gods kerk op aarde nooit zingen. Want ze zal misschien wel tot op het sterfbed toe te maken hebben met de bestrijdingen en de aanvallen van de vorst der duisternis. De duivel laat Gods kerk nooit met rust, zal altijd een kind van God weer bestoken met zijn aanvechtingen en met zijn bestrijdingen en zijn influisteringen. Maar van de heerschappij, de dwingende overheersing van de duivel, verlost. Dat is een bron van troost. En dat is nog niet het enige, dan zingt de bruidskerk nog verder. En Christus is het ook die mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Wat is dat, gemeente, een getroost leven? Als je dat zeggen mag. Als je zeggen mag, zonder de wil van God zal er in mijn leven geen haar van mijn hoofd vallen. Zal er niets gebeuren wat me deren kan. En als er dingen gebeuren die ik misschien niet begrijpen kan, dan is het toch zo. En u hoort daar de Bijbelse woorden uit Romeinen 8 weer in doorklinken. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen meewerken ten goede. Gods kerk is veilig in de handen, in de doorboorde handen van Christus. In die almachtige handen van degene die het gezegd heeft. En zie, ik ben met u, overal waar gij heen trekt. Die mij bewaart. En nog een keer die tegenstelling. Aan de ene kant, en daar hebt u de mens weer in zijn natuurlijke ellendige bestaan. Een mens die alleen staat in de wereld. En alle tegenslag in de wereld is een herinnering aan de diepe val in Adam en aan het bestaan ver bij God vandaan. Een mens die te midden van alle tegenslag en tegenkanting vanuit zichzelf daar alleen maar tegenaan kan slaan en in opstand kan komen en zijn vuisten kan ballen. Een heer, een bruidskerk die zingt, Christus bewaart me zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alle dingen uiteindelijk moeten meewerken ten goede. Het lied gaat nog verder, gemeente. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Van nature zeker van maar één ding, de eeuwige dood. En daar zijn de ogen voor geopend, onderweg naar een welverdiend oordeel en naar de eeuwige rampzaligheid. Maar door genade is het Christus die mij door zijn geest verzekert van het eeuwige leven. Dat is tegelijkertijd een woord dat allerlei vragen oproept. Wat wil dat precies zeggen? Verzekerd. En kennen al Gods kinderen die zekerheid in deze mate? Wel, gemeente, we zouden kunnen zeggen, en ik heb dat ook benadrukt, ik geloof ook dat een herder dat te doen heeft, dat de woorden van zondag 1 en van vraag en antwoord 1 de woorden zijn die gezongen worden op de hoogte en op de bergtoppen van het verzekerde geloof. Niet ieder kind van God zal deze woorden in deze mate kunnen nazeggen en kunnen nazingen. Maar het zal wel zijn diepe verlangen zijn. Het zal wel zijn gebed zijn, Heere, schenkt u mij dat ik deze zaken, nee, niet maar even nazeg, daar is niet zoveel kunst aan, maar dat ik ze echt in waarheid mag spreken, omdat ze in mijn leven gewerkt zijn door uw geest. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En dan het vijfde in die lofzang. En het laatste. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Wat is nou een mens van nature? Dat is een mens die leeft voor zichzelf. Dat is een mens die ten diepste alleen maar uit is op zijn eigen belang. Dat is een mens die misschien door algemene genade ook nog wel op een bepaalde manier rekening houdt met een ander mens. Maar ten diepste zit hij zelf op de troon. En hoe kan het nu anders worden? Ik hoor een bruidskerk zingen. Christus is het die mij van harte gewillig en bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Onwillig van nature, maar gewillig gemaakt door de genade van Christus. Want hij, gemeente, als we onze catechismus goed lezen, hij is het onderwerp van al die vijf zinnen die we in dit lied van de catechismus een ogenblik zijn langsgegaan. Christus is het die betaald heeft. Christus is het die verlost. Christus is het die bewaart. Christus is het die door zijn geest verzekert. En Christus is het die gewillig maakt. Dat is de enige troost in leven en sterven van Christus' bruid. Dat is de persoonlijke troost. Want daar werd naar gevraagd. Wat is uw enige troost? En in het antwoord hoort u het heel persoonlijk doorklinken. Die mij van mijn zonde verlost heeft. En die mij en voor mijn zonde betaald heeft. En die mij bewaart. Leg uw leven, er is een ogenblik naast, vanmiddag. Wat is, als we even geluisterd hebben naar deze hoge woorden, wat is uw troost? Wat is jouw troost in leven en in sterven? Als iemand nu vanmiddag zeggen moet, ach, ik zoek het misschien wel in bepaalde muziek. Ik zoek het in een feest hier en een feest daar. Ik zoek het in wat afleiding. Ik zoek het in wat ontspanning. Ik zoek het in wat genot. Het zal je allemaal een keer uit de handen vallen. En dan sta je zonder troost. Dan hebt u vanmiddag gehoord wat u mist. Dan heb jij vanmiddag gehoord wat je mist. Dan heb je gehoord over een enige troost die er is. Maar die er nog niet is in uw, in jouw leven. Die er is en die mogelijk is door Christus. En die te ontvangen is vanuit Christus. Maar u staat er nog buiten. En wat zou het een zegen zijn als het dan vanmiddag zo mocht zijn dat de vraag in uw, in jouw hart geboren werd. Wat is de weg tot die troost? Wat is de weg om dit te ontvangen? Gemeente, ik heb het geprobeerd met alle gebrek om het als een lokaas u voor te houden. Wat een geluk als je echt weten mag. Als je echt op goede gronden weten mag. Omdat de hemel er ook vanaf weet. Dat je zonden door Christus bloed volkomen betaald zijn. Wat een troost als je weten mag, verlost van de heerschappij van de duivel. Wat een troost als je nou weten mag dat je in dit leven geen stap meer zetten hoeft zonder hem die gezegd heeft, ik ben met u alle dagen. Maar hoe zul je tot deze troost komen? Is het uw vraag geworden? Is het misschien ook de vraag van iemand die vanmiddag zeggen moet, voor het aangezicht van de Heere, Heere, gij weet alle dingen. U weet ook dat ik toch niet ontkennen kan dat u gesproken hebt in mijn leven. U weet toch dat ik niet ontkennen kan dat u me opgezocht hebt met uw genade. Maar Heere, deze hoge, grote woorden, deze grote zaken, ach, schenk me toch dat ik die troost mag ontvangen. Wel, wat is de weg tot die troost? En dat is, en daar staan we omwille van de tijd nog maar kort bij stil. Maar het zal ook zijn uitwerking krijgen als de Heer het geeft in de komende weken. Dat is dan vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En dan luidt het antwoord 3 stukken. Het eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat verbaast iemand misschien wel vanmiddag. Ach, het zal ons niet verbazen, want we zijn bekend met de woorden van de catechismus. En toch, het zou wel kunnen dat iemand zegt, de weg naar de troost en dan het eerste stuk wat genoemd wordt. Het eerste stuk waarin de Heere in zijn gewone weg om een zondaar zalig te maken een mens ook lijden gaat door zijn geest. Het eerste stuk, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Waarom staat dat er nu? Staat dat er om een mens in de put te duwen? Dat wordt wel eens gezegd. Ik heb dat ook wel eens gehoord over de preken die ik met alle gebrek heb gebracht. U preekt mensen in de put, als het over dit stuk ging. Gemeente, het is de bedoeling van de Heere niet. En het is de bedoeling met alle gebrek, maar het is de bedoeling van zijn dienaren ook niet om een mens in de put te preken. Maar als in de prediking iets naar voren komt van hoe groot onze zonden en ellende zijn, is dat niet om een mens in de put te brengen. Want daar is een mens al. Daar is een mens al in gevallen. Daar bevindt een mens zich van nature al. In een bodemloze put van ellende. Dan is dat bedoeld opdat de ogen van een mens opengaan voor de ellende waarin hij zich bevindt. En voor de nood van zijn schuld. Opdat er vanuit die put geroepen zal worden tot die God bij wie er verlossingen zijn, zelfs tegen de dood. Dat is de bedoeling van de prediking van het eerste stuk. En dat is ook Gods heilige bedoeling. En ik heb er vanmorgen al even naar verwezen, wanneer in het boek Handelingen de apostelen gaan preken en ze nadrukkelijk ook de wet preken en de zonde en de schuld van de mens aanwijzen. Dat is niet om maar zwaar te doen, vergeeft u me de uitdrukking. Dat is niet om een mens in de put te brengen, maar dat is op dat... Ja, en daar is het werk van Gods geest voor nodig, opdat onze ogen geopend worden voor de rampzalige toestand waarin we van nature zijn. En opdat we gaan roepen om verlossing uit die ellende. Daarom komt er straks ook een zondag 2 en 3 en 4. En daarom is het dat ook in het tweede en in het derde stuk van de catechismus dit eerste stuk van de ellende toch telkens resoneert, weer klinkt. Laten we er nog even op letten hoe het er staat bij dat eerste stuk. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Er staat dus niet, wat is er nodig om die enige troost te ontvangen? Wel weten dat ik een zondaar ben. Want dat weten wij allemaal wel. Kracht is opvoeding vanuit het woord. Maar er staat, hoe groot onze zonden en ellende zijn. Daar hebben we het onderwijs van Gods geest zo in nodig. En dan, is dat genoeg? Is dat genoeg om de troost te ontvangen als je dat weet? Ik wil de vraag stellen, is de vraag beantwoorden vanmiddag. Als een mens de ogen geopend worden voor die put van ellende waarin hij zich bevindt en voor zijn schuld tegenover God. Dan zal een mens in de kennis van zijn ellende, als het goed is, nooit rust kunnen vinden. Dan zal er toch ook om die enige troost te ontvangen een weg ontsloten moeten worden. Een weg van zaligheid. Een weg van behoud. Tweede stuk. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Dat is het tweede. En u begrijpt, dan zal het gaan over Gods genade. Want een mens zal alleen verlost kunnen worden dankzij vrije genade. Dan zal het gaan over, ja toch ook weer over Gods recht. Want een mens zal alleen verlost kunnen worden door recht. Dan zal het gaan over het bloed van het lam. Want er is geen veilige schuilplaats tegen de toorn van God dan alleen achter het bloed van het lam. Dan zal het gaan over het geloof. Het ware geloof dat de Heere zelf werkt door zijn geest. Want het is alleen door een waar geloof dat een mens schuilen kan achter dat bloed. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Dat is het tweede. En het is onlosmakelijk verbonden met het eerste. Maar het volgt tegelijkertijd ook op het eerste. En dan is dat genoeg. Als een mens de ogen geopend zijn heel persoonlijk voor zijn ellende. Als hij in de schuld gekomen is. Als hij het, zoals we dat wel zeggen, en ik hoop dat een volgende keer ook nogal wat meer uit te werken. Als een mens het echt van God verliezen mag. En als die dan ook een weg van zaligheid mag zien en op die weg geplaatst wordt. Is dat voldoende? Stuk 1, stuk 2. Dan kom ik toch nog een ogenblik terug bij die vraag waarmee Calvijn zijn catechismus begon. Wat is het voornaamste doel van het menselijke leven? Waartoe is het dat God de mens geschapen heeft? Dat is om hem te loven en te prijzen. Kijk, en daar weer klinkt iets van in dat derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wel gemeente, we sluiten af. Die laatste woorden van antwoord 2, die drie zinnetjes, die allemaal begonnen met hoe. Laten we die zo tegen het einde van de preek nog eens even stellen aan ons eigen hart. Heel persoonlijk en ieder voor zich. Hoe groot zijn eigenlijk uw, jouw, mijn zonden en ellende? Kunt u daar voor Gods aangezicht een antwoord op geven. Heel persoonlijk. En ik. En hoe wordt u, hoe word ik van al mijn zonden en ellende verlost? Kunt u er vanuit de ervaring, vanuit de bevinding van het geloof, een antwoord op geven voor uzelf? En dan die derde vraag. Hoe zult u God voor zo'n verlossing dankbaar zijn? Nog een keer die vraag voor eigen hart en leven. En laten we allemaal maar bij ons eigen hart blijven. Hoe is die dankbaarheid er in uw, in jouw leven? Als je nu verstommen moet voor het aangezicht van de Here. Als achter die drie zinnen hoe een levensgroot vraagteken staat. Zou je er dan in de stilte van je binnenkamer niet mee voor het aangezicht van de Here komen? Here, hoe groot zijn mijn zonden? Hoe groot is mijn ellende? Wilt u me het door uw woord en door uw geest leren? En gebruikt u er uit genade ook de prediking van de catechismus van de komende tijd voor? Wilt u me leren hoe ik verlost kan worden van zo grote ellende? U die daar iets van te zien krijgt en u die eronder gebukt gaat. Zou het niet uw gebed moeten zijn? Heere, wil het gebruiken en zegenen aan mijn hart. Opdat in mijn leven ook iets zichtbaar zou mogen worden. Van die ware dankbaarheid. En opdat u met alle gebrek van mijn kant er de eer van mag ontvangen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, u gaf ons dat we zo deze zondag mochten luisteren naar de boodschap van uw woord. U komt nog met die boodschap dat er troost mogelijk is en te vinden is voor troostelozen. Misschien zijn ze er ook onder ons, heren, die het nog zoeken op alle plaatsen waar het niet te vinden is. Geeft u ons dat we door uw geest geleid mogen worden in de drie stukken die toch de weg tot de troost en de weg van de troost vormen. Heren, past u het woord toe. Geeft u dat het woord mee mag gaan in onze overdenking. Ook in deze pas begonnen week. Wees met een ieder, heren. Gedenk heel bijzonder onze broeder van Leeuwen met zijn gezin. Als er een spannende week, een moeilijke week voor hen ligt, wilt u al het nodige schenken. Doet u genadig verzoening over al het gebrekkige en het zondige wat er was in het spreken en misschien in het luisteren. Zegen wat van u was en laat al wat u wrocht juichen tot uw eer om Christus wil. Amen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het derde vers van Psalm 146. Geliefde gemeente, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.